Voordat we beginnen wil ik even iets voor u, maar in het bijzonder voor degene die thuis luisteren, aangeven. Wij hebben een zakelijk gedeelte vanavond waar geen anderen van buiten de gemeente bij verwacht worden. Dus dan doen we de kerktelefoon uit. En we hebben een gedeelte dat iedereen mag beluisteren, dat is na de pauze. En dus na de pauze gaat die dan weer aan. Hoe laat dat ongeveer zal zijn, weet ik niet. Ik zeg dit nu in hoofdzaak voor degene die dus thuis luisteren. Maar als die dus uitgaat, hoeft u niet te denken, hij gaat niet weer aan. Ik schat zo, het is nou 19:30 geweest. Na de pauze, ja, 21:00 zal die wel weer aangaan, denk ik. 21:00. Of 20:30. 20:30. Dan houden we het op 20:30. En dus, we weten, verslaggevers, waar je aan hebt te houden dan, hè? En de pauze ook natuurlijk. Ja, u hoorde ons net lachen, maar dat was eigenlijk een uitvloeisel van wat ik vroeger thuis vaak hoorde. Mijn vader was dan ook predikant en ja, die vertelde, dat was een humoristische man, en die vertelde dan wel eens, ja, anekdotes, dat moet dan echt gebeurd zijn. Ik weet niet of het echt gebeurd was, maar we hadden er wel schik om. En wij net ook. En dan zegt u natuurlijk, ja, wat was dat dan? Nou goed, dat wil ik u dan niet onthouden. Maar er was een dominee die overdreef altijd zo. En toen was er een keer een ouder die zei, ja, dominee, dat moet je niet doen. Want dat doet afbreuk aan eigenlijk de geloofwaardigheid van Gods woord. Nou, zegt hij, dan moet je voortaan kuchen als ik het weer doe. En nou, hij komt weer op de kansel. En toen preekte hij over de vossen van Simpson, weet u wel, die vossen met die staarten. Hij zegt, zulke staarten. Er werd gekucht. Nou, zegt hij, zo dan. Dat gebeurde dus in de dienst, moet je veronderstellen. Nou ja, dat geloof ik al niet zo heel erg, maar goed, het gebeurde wel. En weer een kuch. Hij zegt, nou, dan zo. Dus ze werden steeds kleiner. Maar ja, weer klonk er een kuch. Hij zegt, nou, ze hadden helemaal geen staarten. Nou, dat was natuurlijk ook, dat was ook niet bijbels. Nou, dat vertelde ik net even. En dat was eigenlijk de aanleiding van, als ik nou iets vergeet, moet je maar kuchen, zei ik tegen ze. Maar ja, dat kan dus verkeerd uitpakken dan, hè. Goed mensen, ik wil graag de vergadering beginnen en dus openen. En het is denk ik goed om met elkaar dan een versje te zingen. Eerst. En dat is, oh niet uit deze Bijbel. Ik kan het hier wel eventjes opdoen. Ja. Oh, er ligt een psalm. Ja. Nee, prima. Voor elkaar. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En wat er verder volgt, 69, het 14e vers.
willen we nu eerst met elkaar een zegen vragen. Heren, zo hebt u ons bij elkander gebracht in het gebruikelijke gebeuren van de gemeenteavond. We mochten beginnen met het zingen van een van de liederen Sions. En wat ontbreekt het daar toch aan? Want gij hemel, aard en zee vermeldt Gods lof. En dan kunnen we het van de hemel niet ontkennen dat het daarin gebeurt. Want het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En zo ook de zee, de natuur, heel de schepping, ook al ligt ze onder de vloek, verheerlijkt u, alleen de mens niet, wij, ik. O Heere, dat we dat toch moeten en mogen gaan verstaan, dat dat werkelijk waar is. Wij hebben maar één God en dat zijn we zelf. En we beseffen niet eens dat het een afgod is, die niet helpen kan en niet uitkomst kan geven. Dat kunt u alleen, in Christus. En mag het toch zijn, Heere, dat we dat leren kennen. Dat dat ook de uitkomst mag blijken van het gemeente zijn, onder het woord verkeren, de gemeenteavond met elkander hebben. Straks weer het catechetisch onderwijs, de mannenvereniging en zo alle arbeid die geschieden mag in het pastoraat. Heren, wat zou het groot zijn als we eens mochten horen, deze en die is daar geboren en als Sions kinderen ingelijfd in het wonder van genade tot het genadeverbond. Gedenk ons dan vanavond, Heren, als de verslagen worden gehoord en besproken eventueel. En ook als we na de pauze nog weer mogen bepaald worden bij een maatschappelijk gebeuren van onze tijd. Wilt u ons maar woorden geven, Heren, en zaken in het hart. Opdat ook nu de bazuin een zeker geluid zou voortbrengen. En die heilige krijg mag geschieden tussen het rijk van het licht en dat van de duisternis. Gedenk ons hier, maar ook die thuis luisteren, of op welke wijze ook aan ons verbonden zijn. Heren, geef ons heilige gedachten en schenk ons wat nodig is om u te bedoelen en te dienen. In alles, want uw liefdedienst, dat mag toch klinken uit uw woord, we zingen ervan, heeft ons toch nog nooit verdroten. Schenk dan dat ene nodige in Christus, Heere, dat wonder van genade. Om Christus wil. Amen. Ik wil met u nu lezen uit Matteüs Evangelie, het zesde hoofdstuk. En dat is van af vers 19, het zesde hoofdstuk vanaf dus vers 19, waar we lezen, vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, Zijt niet bezorgd voor uw leven wat ge eten en wat ge drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet, en ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Ik mag u eerst allemaal hartelijk welkom heten. Ik schrok vanavond eigenlijk al een beetje bij het begin. Ik denk, hé, het licht brandt wel, maar voor de rest leeg. Dus ik stap naar binnen en ja hoor, ik was de eerste. En gelukkig niet lang, er kwamen er al gauw meer. En nou zijn we toch nog met een hele koppel, als ik het zo mag zeggen. En welkom dus, en in het bijzonder ook de broeders van de kerkraad en het bestuur. Want ja, ze zullen vanavond hun stem nog moeten verheffen wat betreft het verslag van de scriba, het jaarverslag en het jaarverslag van het bestuur. En daar wordt, als het kan, dus verder ook over gesproken nog enzovoort. En het mocht zijn dat het alles maar mag bijdragen om duidelijkheid te geven in het gemeente zijn. En in het voortgaan rondom Gods woord mocht het zijn. Ik wil u nu even eerst iets, ook in verband met wat we na de pauze dus hopen te spreken, bepalen bij vers 33. Waar we hebben gelezen, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Waarom zegt de Heere dat? De Heere zegt dat in de bergrede overigens. En wat is de bergrede? Nou, dat is die rede die hij uitspreekt als hij op een berg geklommen is. En dan ziet hij al de discipelen. Dat waren er toen geen 11 of 12 of 15 of 20, maar wellicht duizenden. Duizenden waartegen hij het woord ging spreken. En dan weet u hoe die begonnen is. Zalig zijn de armen van geest enzovoort. En dan iedere keer weer zo'n uitspraak. Maar ook in het vervolg van hoofdstuk 5 gaat hij door met die reden uit te spreken. En in hoofdstuk 6, waar we net uit gelezen hebben, is hij ook doorgegaan met het uitspreken van die bergreden. Ik lees even de kopjes die erboven staan. Het geven van aalmoezen bijvoorbeeld. Of het bidden. Hoe bidden we? En hij noemt dan het gebed des Heren. Het vasten. Nou, bezorgdheid. En onder het kopje bezorgdheid, daar gaat eigenlijk onze tekst onder schuil. Want al deze dingen zoeken de heidenen die wij van nature zoeken. En dat is in deze wereld, is dat voorspoed, is dat genot, is dat gemak, is dat macht, is dat heerlijkheid van onszelf. Ik zei het net in het gebed, ik als afgod, maar daar geloven we niet in, we houden onszelf voor God. Ik moet de eerste zijn, de hoogste zijn. Dat is eigenlijk gebeurd in het paradijs met de zondeval.
Je zult als God zijn. En dat proberen we. We proberen als God te zijn. En daarom zorgen we dat we het kunnen bereiken. En dan zegt de Heere, dat doen de heidenen ook. Dat wil zeggen de volkeren die van God nog gebod weten, om het maar zo uit te drukken. En daar zegt hij, maar zoekt gij eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan krijg je alles erbij wat nodig is. Dat is toch een uitspraak? Dan krijg je alles erbij wat nodig is. En dan zegt u misschien bij uzelf, ja, maar wat is dan dat koninkrijk Gods? Waar is het? Nou, Nicodemus die dacht dat hij dat wel wist. Maar de Heer Jezus zegt tegen hem, dat kun je alleen maar kennen als je wederom geboren bent. Dan kun je het koninkrijk Gods onderscheiden. Anders hou je het precies voor het verkeerde. Dan noem je de heidenen bij wijze van spreken Gods volk. En het volk van Israël, dat is heidens. En dat is natuurlijk overdreven ook weer. Maar toch, daar zit wel een kern van waarheid in. Dan houden we het precies voor het verkeerde. Wat is nou Gods volk? Wie zijn dat nou? Nou, die wederom geboren zijn. En dan moeten we met dat woord wedergeboorte vandaag de dag ook voorzichtig zijn. Want het wordt overal voor gebruikt. Maar dan gaat het om die mens die door genade, door een eenzijdig godswerk, getrokken is uit de duisternis. En daaraan ontdekt is dat hij daarin liep. Ervan verlost is. Maar ook zijn eigen doodsbestaan heeft moeten prijsgeven in de weg van Christus. En dan met hem opgewekt is geworden in de kracht van zijn opstanding. En dat is wedergeboorte. Dat is een nieuw bestaan. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En als je dat niet kent, dan hou je dus nogmaals het verkeerde net voor het goede en omgekeerd. En als je het wel kent, dan ga je in je omgeving al spoedig horen, merken. Hé, wie ken je er ook wat van bijvoorbeeld? En dan praat je er verder over, je vraagt ernaar enzovoort. En dan als het goed mag zijn, dan mag je aan elkaar verbonden worden door dat gebeuren van de wedergeboorte. En dan zegt u misschien, moet je dat dus zoeken? Ja, dat moet je zoeken. Je moet werkelijk zoeken om wederom geboren te worden. Want mensen, we gaan het straks hebben over orgaandonatie. Maar dat is maar uitstel van executie, hoor. Daar moeten we niet te veel van verwachten. Ik wil vanavond eigenlijk beweren, helemaal niks van verwachten. Dat is een weg zonder God. Maar goed, daar hopen we straks op door te gaan. Maar wel, het is uitstel, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen, nou u kent die tekst wel. Dat moet. Dat is gezet. Het is ons gezet, zegt de schrift, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En als je nou dat koninkrijk gevonden hebt, of je zou het misschien ook zo mogen zeggen, het koninkrijk heeft ons gevonden, dan is het goed. Dan kun je leven, al moet je 100 jaar worden. En je kunt ook sterven, want je bent gestorven. Je hebt de dood eigenlijk achter je. En je hebt een eeuwig nieuw leven in je. En dat gaat nooit meer, dat sterft nooit meer. Dat gaat jou straks in de eeuwigheid heerlijk openbaar komen. En als je dat kent, dan geeft de Heere je alles wat je nodig hebt. Van dag tot dag, van uur tot uur enzovoort. Nou, dan begrijpt u wel, dan hebben we eigenlijk een link gelegd naar na de pauze. Orgaandonatie. Dan krijg je alles wat je nodig hebt. Alles. Daar gaan we straks dan op door. En dan wil ik het hierbij laten bij dit korte openingswoord. En dan zullen we eerst nog een versje zingen, denk ik. De organist die zit er toch.
Misschien heel toepasselijk, God die helpt in nood. Is in Sion groot, 99, het tweede vers. Aller volken macht niets bij hem geacht en wat er verder volgt. 99, het tweede vers. En dan doen we na het zingen, doen we dus de microfoon stil. Dus dan horen ze thuis niks meer. En dan zouden we zeggen over een uurtje, dan doen we hem weer, of nee, half negen geloof ik, hè? Half negen. Over half negen, dan doen we hem weer aan, beleven en welzijn. Mensen, we zullen maar verder gaan, zoals eigenlijk natuurlijk ook de bedoeling was. En na de pauze zou ik dan met u stilstaan bij het huidige begrip van orgaandonatie. En ik zeg dat met opzet, het huidige begrip van orgaandonatie, want dat is eigenlijk de laatste decennia. Is dat naar voren gekomen? Is dat genoemd? Voor die tijd nooit. De Bijbel, en dan begin ik maar gelijk met de lezing, zoals het dan officieel genoemd wordt. De Bijbel weet daar niet van. De Bijbel weet niet van orgaandonatie. Je kunt niet tegenkomen dat er iemand geopereerd is bijvoorbeeld. Dat lees je ook niet. En zo zijn er een heleboel dingen verder. Die wij wel kennen, maar die in de Bijbel niet bekend zijn. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar de Bijbel geeft wel bepaalde richtlijnen, ook al is de praktijk van toen anders dan van nu, geeft wel richtlijnen voor het handelen, voor het leven van nu. En dat is natuurlijk juist. De Bijbel die geeft alle richtlijnen die maar nodig zijn om getroost te leven en getroost te sterven. Toch staat er in de Bijbel een uitdrukking, die wil ik u wel noemen, en die natuurlijk ons daar niet aan doet denken, maar letterlijk genomen zou je daar wel aan kunnen denken. Want wat zegt de Heere tegen ons? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Nou, als dat letterlijk gebeurt, en dan ben je dat orgaan kwijt. Dat orgaan, het hart, dat ben je dan kwijt. Als dat letterlijk gebeuren moet. En dan betekent dat, dat je dus gestorven bent. En dan gebeurt het niet, laat ik het zomaar zeggen, dat de Heer je laat sterven en dan je hart. Nee, hij neemt je hart en dat betekent het einde. Dat is wel even iets om bij na te denken. Want dat is natuurlijk toch een gebeuren. Ja, dat speelt met orgaandonatie, speelt dat ook. Ik kom daar straks op terug. Maar, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ik heb het even in het kort genoemd.
Weet u waar ik ook eigenlijk even bij wil bepalen? En dat komt ook uit Gods woord heel duidelijk naar voren. De wondere verbintenis tussen man en vrouw. En wat daarvan de gevolgen mogen moeten zijn. En dan zult u misschien niet direct denken aan wat ik nu bedoel. Maar als ik denk in het verleden dat ik met bijvoorbeeld bruidspaartjes een gesprek had. Wat eigenlijk het wezen zou moeten zijn en mogen zijn en kunnen zijn in Christus van het huwelijk. Dan is dat liefde. En liefde, dat functioneert eigenlijk zo dat ik gelukkig ben met het geluk van een ander. Zo. Dat is liefde. En liefde van twee kanten is dan dat je eigenlijk leeft door elkaar. Als u dat kunt volgen wat ik nou bedoel. Je bent verbonden aan elkaar. En het geluk van de een, dat hangt samen met het geluk van de ander. Maar het gaat door elkaar heen. En als ik dat zo noem, dan denk ik ook aan de geslachtelijke omgang die daarbij hoort. Man en vrouw schiep hij hen en die twee zullen tot één vlees zijn. En nou kunnen we daar natuurlijk in het geestelijke allerlei dingen bij vermelden, maar lichamelijk ook, geslachtelijk ook. Dat wij kinderen mogen verwekken, dat is ook een donatie van de man naar de vrouw bijvoorbeeld. En wat heeft dat voor een gevolg? Nou, dat is in de schepping, is dat, als ik het zo mag zeggen, is dat voorgeprogrammeerd. En dat moet eruit komen en dat komt er ook uit. Hoewel, in onze tijd hebben we het gepresteerd om de gevolgen van dat geslachtelijke gebeuren uit te sluiten. En de seksuele revolutie is daar het gevolg van. Met de ontzettende ontwikkelingen die wij vaak helemaal niet beseffen dat die spelen, maar tot in de kerk toe doorwerken. Wij kennen gelukkig nog de omstandigheid dat als een man en een vrouw verbonden worden in het huwelijk, dat ze nageslacht niet alleen mogen of kunnen verwekken, maar ook zullen verwekken. En dat is een wonder gebeuren, want dan geeft de een dus iets aan de ander. En ja, daar komt nageslacht uit. En ik weet zeker dat zoals we hier bij elkaar zijn, of ook misschien thuis luisterend, dat we beseffen, dat is zo'n groot wonder. Kijk, als de vrouw zwanger is en je ziet de vorm zich wijzigen, dat is natuurlijk best wel tekenend. Maar als dat kind geboren is, ja, dat is een wonder. Want dat kind, dat heeft gelijkenis van papa of van mama of van verder voorgeslacht bijvoorbeeld. En dat niet alleen, maar dat kind dat is heel klein. We hebben het pas zelf ook nog weer meegemaakt. Ons, 21ste kleinkind, dat is een maand of 4 geleden geboren bij een moeder van 46 jaar. Nou, dat is nogal wat. Maar dat kind dat is nou 4 maanden oud. En dat doet net mee met de omgeving alsof het voor ons gevoel, mijn vrouw en ik, alsof het al ouder is. En wat maak je er niet van zo'n kind? En dat is natuurlijk niet goed, want je maakt er een afgod van. Maar u begrijpt wat ik bedoel, wat een wonder is dat. Heel de familie, en nou hebben we niet zo'n grote familie, maar we zijn allemaal blij met dat kind. Nou, dat is toch een geweldig wonderlijk iets, dat... in de schepping ingeschapen is. Dat niet alleen mogelijk is, maar dat dan ook nog zoveel vreugde geeft. En nou weet ik wel, natuurlijk de zonde, die heeft daar ook zijn inwerking in en zijn uitwerking in. En dat is allemaal natuurlijk niet zo mooi. Maar toch waar liefde is, en dat is nou eigenlijk het wezenlijke van dat huwelijk en van het nageslacht. Kinderen zijn eigenlijk, als het goed is, het product, de uitkomst van liefde. Van liefde tussen man en vrouw, dat zich uiten mag in de geslachtelijke eenheid. Ja, en dan ben ik natuurlijk toe aan... waar hebben we het eigenlijk over verder vanavond? Orgaandonatie. Nou, ik zei al, in de Bijbelse tijd bestond dat niet. Hoewel, nou, we hebben een paar restricties gemaakt. Maar goed, toch zitten we met een situatie nu in het maatschappelijke, leven van ons mensen in het algemeen, waar we toch, ja, hoe moet je daar nou op reageren? Hoe moet je daar nou mee omgaan? Gistermiddag was ik in Harskamp en daar heb ik dan van tijd tot tijd de bejaardenmiddag te leiden. En toen noemde ik voor de pauze dat ik morgenavond, dat is dus vanavond, in Driedorp het zou hebben over, want ik had net gezegd, mensen, als je nou eens een onderwerp behandeld wil hebben, zeg het dan een keer van tevoren, dan kan ik me erop voorbereiden. En dan hoop ik daar en gelijk kwamen ze. Dominee, heb het straks eens even over die orgaan. Ik zei, ja, maar ik moet me nog verder voorbereiden. Maar goed, we hebben het er toch even over gehad. En ik merkte toch ineens, ja, daar gaan de stemmen wel van los. Want dat is wel heel iets, orgaandonatie. En als ik dan denk aan de situatie die wij bijna kennen, is dat de overheid zo gaat ingrijpen dat je min of meer haast er naartoe gebracht wordt dat je het doet. En er gaan stemmen op die zeggen, nee, dat moet. Iedereen moet dat. Niemand mag weigeren. En zover is het nog niet, maar je hebt kans dat het wel zover gaat komen. En ja, voordat het zover is, denk ik dat wij toch duidelijk ons standpunt moeten bepalen. Waarom? Nou, als het één keer erdoor is, ja, dan gaat het wat betekenen als je weigert. Bijvoorbeeld. En misschien zegt u wel bij uzelf, ja, moet dat dan? Nou, ik denk als we vanavond bijbels mogen bezig zijn, dat je ja, haast wel tot zoiets moet komen. Hoewel, een mens persoonlijk kan en mag en moet daarover beslissen. We kunnen geen gewetensdwang uitoefenen, dat is niet de bedoeling. Maar wel zo dat we nu laten merken, zoals er al velen zijn geweest, die van ja, nu nee zijn gaan zeggen vanwege die voorstellen in de regering. Nou, dat is natuurlijk toch een ontwikkeling die baart zorgen. Waarom? Ja, hoe moet je met orgaandonatie, wat moet je daar nou mee? Wat mag daar nou mee? Nou, u weet, ik heb vanavond even gelezen uit Matteüs 6. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En waarom heb ik dat gelezen? En dan kom ik naar het onderwerp toe. Wij bekommeren en ontrusten ons over vele dingen. En de Heer Jezus heeft dat gezegd tegen Martha. Martha die ermee zat dat Maria haar alleen liet dienen. En dan zegt Martha tegen de Heere, vindt u dat nou wel goed? Ik zeg het nou even met mijn eigen woorden. Dat Maria mij alleen laat dienen. Zeg toch tegen haar dat ze me helpt. En dan gaat de Heere, die gaat er tegenin. En die zegt, ja, maar ze heeft het beste deel uitgekozen. En dat wordt niet van eraf genomen. En hij zegt eigenlijk impliciet, dat had jij ook kunnen doen. Jij had ook rustig ons kunnen laten zitten en aan mijn voeten enzovoort. En dan wordt even gezegd met een paar woorden wat het belangrijkste is. En als ik dan denk aan orgaandonatie, afgezien van wat ik gezegd heb al, dat het uitstel van executie is, want ja, dat is, je kunt 10 keer bij wijze van spreken een orgaan toegediend krijgen, om het maar zo te zeggen. Ik zeg niet dat dat kan, maar bij wijze van spreken. Maar een keer is het niet meer nodig. Dan is het klaar. Dan is het afgelopen. Maar, zullen we dan direct antwoorden, kan dat wel? Kun je wel een orgaan doneren? Of kun je ook een orgaan ontvangen? En dan denken we natuurlijk het meest aan dat ontvangen. En als ik dan denk aan de tijd die we beleven, ik heb er vanmiddag even iets op nageslagen, maar ik denk dat er zo'n zo'n 1200 mensen per jaar uitstel van executie krijgen. Door middel van dat gebeuren, orgaandonatie. En dat hebben dus mensen moeten afstaan, dat orgaan, die, ja, en nou wordt het moeilijk, die, ja, die moesten sterven, maar die eigenlijk nog niet helemaal, ja, ik zeg het nou eventjes, wat kras misschien, maar die nog niet helemaal dood waren. U zegt, hoezo? Nou, het is toch duidelijk, als iemand overleden is, dat hij na een uur is die stijf. En misschien al eerder. Als het lichaam koud wordt, dan stolt het bloed en dan wordt het lichaam stijf. Dan moet je soms, ik hoorde pas, dan moeten de benen soms gebroken worden om ze goed in de kist te krijgen. Want buigen gaat niet meer. En dat zou je op allerlei manieren, maar die organen die eruit gehaald worden, daar zit allemaal bloed in. Dus als die, bij wijze van spreken, ja, te laat, niet op het juiste moment, ja, dan gaat dat niet meer. Dan is het eigenlijk al te laat. En nou ken ik het proces niet hoor, want het is best mogelijk dat ze het gelijk invriezen of zoiets, of, en dan overbrengen enzovoort, maar dat weet ik allemaal niet. En dat hoef ik ook niet te weten. Maar u begrijpt wel, dat sterven van die, van degene die het geeft, dat is wel een bepaald punt natuurlijk. En als dat uw vader is bijvoorbeeld, of uw moeder, of uw kind, want hoe jonger ze zijn, des te beter. Ik hoorde gisterenmiddag dus al dat boven de 70, dan kan het al niet eens meer. Je moet onder de 70, misschien wel onder de 60 zijn. En als een jong kind sterft, dat is het mooiste. Ja, u begrijpt wel wat ik zeg. Want dat klopt natuurlijk niet. Dat is niet het mooiste. Dat is vreselijk als een klein kind sterft. Het zal die kind maar zijn, bijvoorbeeld. En dat gebeurt wel vaak. Maar dat vinden we erg genoeg. En dan wordt er gewacht op het sterven. Moet je eens denken hoe je ermee omgaat. En dat als dat je kind is. Dat de mensen staan te wachten op dat hij de laatste. Dan moet je toch niet aan denken. Je wil hem in het leven houden. En daar staan ze te wachten op zijn dood. Dus dat is een tegengesteld gebeuren rondom een sterfbed, bijvoorbeeld. Ja, zegt u maar, dat wordt allemaal heel discreet, zeggen we dan, hè, mooi woord. Discreet wordt dat behandeld. Ja, dat is best maar. Maar als je goed doordenkt, weet je het. Dan weet je dat het zo speelt. En is dat al juist? Mag je zo omgaan met het sterven als zodanig? Ik denk dat je uit dat woord liefde, waar we het net over gehad hebben, als je dat plaatst in dat hele gebeuren, dan past dat niet. Want dan gaat er een belang buiten de liefde van je als kind naar je vader bijvoorbeeld, of als vader naar je kind. Enzovoort, al die relaties gaat mee bepalen. Dan is de liefde, die is eigenlijk bezig om, dokter, denk erom, de stekker er niet uit hoor, denk erom. Begrijpt u? En de andere kant zegt, ja, nee, maar laat het maar zo kort mogelijk. Ja, dat zullen ze natuurlijk niet durven zeggen. Maar hoe makkelijker we ermee omgaan, des te eerder, des te harder wordt heel dat gebeuren. Nou, ik denk dat het met liefde niks te maken heeft. Met liefde. En dan, als je dat allemaal in het juiste licht plaatst, is het feit dat je een orgaan zou willen hebben van een ander, is dat te rijmen met het werk van Christus bijvoorbeeld. En als ik dan zeg het werk van Christus, dan zult u begrijpen, dan bedoel ik dat Christus, de uitwerking van het werk van Christus, het lijden en sterven, het offer van Christus, dat heeft tot gevolg dat een mens vernieuwd wordt in de geest van zijn gemoed, zijn zonden vergeven krijgt, een nieuw leven krijgt. Wat is dat voor een leven? Een eeuwig leven. Dan mag een mens voor het eerst in zijn leven door de dood heen kijken, want die heeft hij achter de rug. En dan weet hij een blij vooruitzicht te kennen. Zo Gods kind, op die wijze, levend uit het werk van Christus, zou die zeggen, nou laat ik hier maar zo lang mogelijk blijven. Zo. En nou weet ik wel, ook Gods kind heeft relaties en heeft bezittingen enzovoort. Heeft schakels waarmee die verbonden is aan deze wereld en in dit leven. Maar is niet het werk van Christus juist daarheen gericht? Dat je inderdaad het hele bestaan van zonde en dood achter je mag laten, zult laten. En dat je bevorderd wordt tot heerlijkheid bijvoorbeeld. Paulus zegt daarom heel duidelijk. Hij zegt, ik wens wel ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Hij zegt, het enige waarom het niet zou kunnen, dat is dat ik hier nog moet blijven om u te dienen bijvoorbeeld. Maar wat mij aangaande, het leven is mijn Christus, maar sterven is mijn winst. Winst. Nou past met die werkelijkheid van het geloof, past daar nou een orgaan bij, dat je van een ander krijgt. En heb je dat kunnen vragen aan de hemel, aan de Heere bijvoorbeeld? Heb je het gedaan, dat je zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zult u misschien zeggen, ja, maar het staat allemaal, je moet het toch maar treffen dat je in zo'n situatie komt, ja, wat geldt er dan nog? Ja, wat is dat? Dat is eigen belang. Daar wil je nou doorgaan. En dat doen we van nature allemaal, doorgaan in deze wereld, naar onze eigen zin. Maar dat is niet de wil van God, om door te gaan met jezelf. Nee, je moet doorgaan in Christus, in het nieuwe leven. En dat nieuwe leven weet dat Gods tijd er een keer is. Is het vandaag niet, dan is het morgen. En is het morgen niet, dan kan het overmorgen zijn. Of over een jaar. Maar dat is bij de Heere bepaald. U weet, en dan neem ik dat even erbij als een soort uitvloeisel daarvan. Als ik hartritmestoornis heb, dan geef ik voor mijn leven niet zoveel meer. Want dan denk ik vaak, s'avonds, nou dan aanstaande zaterdag, dan ben ik begraven. En dan mag ik er gelukkig doorheen kijken. Veelal. Altijd niet hoor. Maar veelal wel. En dan zou je toch kunnen meemaken. Dat ze je vinden bijvoorbeeld langs de weg of zo. Of ergens. Of misschien wel thuis. En ze gaan je reanimeren. Ik heb het gezegd tegen de broeders van de kerk. Ik zeg, dat mogen ze niet doen. De Heere heeft bepaald dat ik daar mijn laatste adem uit. En dat mag niet veranderen. Dat is goed. Dat is klaar. De tijd is vol. Want hij doet dat niet per ongeluk. Dat moest toen gebeuren. Kijk, dat is een uitvloeisel. Dan gebruik je wel geen orgaan. Maar God regeert. Hij bepaalt. En hij bepaalt ook dat jouw nier bijvoorbeeld niet werkt. Of dat jouw hart stopt. Of dat jouw lever met kanker. En dan noem ik vreselijke dingen natuurlijk. Maar dat regelt met eeuwig gesproken de Heere voor zijn volk. En voor iedereen trouwens. En mensen, dat geloof, dat mag weten, wat er ook gebeurt, zoals Paulus het uitdrukt. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, niet zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. En daarom het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. We zijn des Heren. Orgaandonatie is dus een gebeuren. Juist omdat er meerdere mensen bij betrokken zijn. En vooral dat gebeuren rond de dood heen. Waarvan je eigenlijk moet zeggen. Kan dat wel samengaan met het geloof in Jezus Christus. Dat niets bij geval, maar alles uit zijn hand van God drieënig ons wordt toegeschikt. En dat er niet zomaar gebeurt. Maar, als ik dat gezegd heb, dan zegt u misschien, ja maar dominee, als je dat nou niet kent, mag je dan toch niet bijvoorbeeld, en dan komen we met onze, ja, geen strikvragen, maar toch, zoiets is het eigenlijk wel, mogen wij niet de genadetijd verlengen bijvoorbeeld, En dat kan door zo'n orgaandonatie en ontvangen. Dan kun je langer leven. Al was het maar een week. Of al was het maar een jaar, bij wijze van spreken. En dan denk ik aan de gevallen die we wel hebben gehoord dat geschieden. Dat een vader voor zijn kind bijvoorbeeld een nier afstaat. Of een man voor zijn vrouw. Of een broer voor zijn zus. Enzovoort. En ja, een nieren, je hebt er twee. En je kunt er dus eentje missen in principe. En dat gebeurt dan ook. Ook in onze kringen, mag ik wel zeggen. En dan is het prachtig als dat huwelijk door kan gaan bijvoorbeeld. Of als dat kind gespaard mag blijven. Dat is prachtig. Want als je dat kwijt moet, ja, dat is ontzettend in- en aangrijpend natuurlijk. En niemand wil dat. Ja, maar heeft de Heere dat dan niet bepaald? Stel voor, en nou ga ik het heel persoonlijk. Stel voor dat je een kind hebt dat heel ernstig ziek is. En dat geholpen zou worden inderdaad met zo'n nier. Je man of je vrouw. En dan zeg ik niet dat degene die het nodig heeft het durft te vragen. Maar met de mogelijkheden van vandaag is het natuurlijk wel zo, dat leeft wel. En als het dan besproken wordt, ja, ik denk, degene die het gevraagd wordt om te geven, af te staan, ja, durft die nee te zeggen. Want ja, het is toch je vrouw, of het is toch je kind. En heb je dan geen liefde enzovoort, wordt er dan gezegd. En dat lijkt heel mooi. Maar hebben we dan gerekend met de leiding van de Almachtige? Hebben we dan ingecalculeerd dat de Heere bepaalt wat mijn kind krijgt of niet krijgt? Dat blijft toch overeind? Hij regeert toch? En hij is toch ook degene, en nou ga ik het van de andere kant bekijken. Dus geen orgaandonatie. Is God niet bij machte die het oog geformeerd heeft om te zien? En die het oor geplant heeft om te horen? Kunnen er geen wonderen gebeuren? Hij die de dingen die er niet zijn roept alsof ze waren, dat is toch de schepping? Geloven we daar eigenlijk wel in? Als je naar het orgaan gaat kijken bijvoorbeeld van een ander. Zou hij geen uitkomst kunnen geven? En nou weten we natuurlijk heel duidelijk, de Heer is niks verplicht. Hij kan het dus ook niet doen. Maar daar hebben wij toch zelf voor gezorgd, dat hij ons zo zou kunnen behandelen. We hebben toch nergens recht op, dan op de rampzaligheid. En het is toch heel duidelijk, dat de Heer, ik denk we lezen dat in de Bijbel ook, dat de Heere spreekt en het is er. Gebied en het staat er. Denk eens aan die 10 melaatsen. Die vragen aan de Heer Jezus. Of ze gereinigd mogen worden. Of ze geholpen kunnen worden. En de Heere doet het. Alle 10. En 1 was maar eengene waar genade in lag. Zouden we kunnen veronderstellen. Maar ze werden allemaal geholpen. Die God leeft toch nog. De Heer is toch... Ja, zegt u, maar dominee, gelooft u? Ja, nou wil ik niet met mijn eigen leven komen, maar ja, ik mag daar toch wel iets van beleven. Ik heb de medische wereld leren kennen, mensen, en eerlijk, ik heb er niet veel respect meer voor, hoor. Dat mag je wel eerlijk weten. Waarom? Nou, laat ik eerst nemen het aspect van de centjes. Die specialist die doet het ook voor het geld. En wie kan het nagaan als die zegt tegen u van ja mevrouw, uw hart is slecht, u moet geholpen worden. Maar achter in zijn hoofd zit ergens, daar heb ik weer 30.000. Ja, dat is ook een mens. En zo moet het natuurlijk niet, maar zo gaat het vaak. Ik denk altijd. Dat doet een koopman en we zouden zelfs kunnen zeggen een dominee. En dat mag natuurlijk niet, maar het gebeurt wel. Het gebeurt heel duidelijk wel. Kijk, als de Heere regeert en alles in handen heeft, en dat zeggen we toch eigenlijk met Gods woord in de hand en met de belijdenisgeschriften, dan bepaalt hij inderdaad alles. En hij zegt tot hiertoe en niet verder. En dan moeten wij niet verder willen gaan. En dat willen we naar ons vlees wel. Als we dus geen genade kennen, dan praten we alles net zo lang rond totdat dat orgaan wel bij mij komt. Dat moet gebeuren, want ik ben de belangrijkste. Die ander die mag ervoor. En eigenlijk, het is eigenlijk de praktijk van het slagveld. Als ik niet schiet, dan schiet hij mij. En ik heb liever dat hij eraan gaat dan ik. Maar dat leert Christus niet. Christus leert heel wat anders. Ik voor u, zegt hij. En het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Dat leert de Heere. Wat betekent dat? Dat je eigenlijk dat hele orgaan doneren gebeuren, dat heb je niet nodig om oud te worden, om Gods weg te gaan, te leven met de Heere, heb je niet nodig. Nee, heden, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Daar gaat het om. Dat moet je nu hebben, want vanavond kan het wel te laat zijn. En dat geloven we natuurlijk niet, want dat is al zo vaak gezegd. En we zijn al zo vaak gewaarschuwd enzovoort. En nou ja, het is altijd door. Maar het komt wel een keer, mensen. Het komt echt een keer. En als je er dan niet klaar voor bent, ontzettend zal het dan zijn. Want al heb je dan 10 nieuwe nieren gehad, bij wijze van spreken, dan is het nog mis. Is het nog mis. Dat moet eerst gebeuren. En dan denk ik, wat zijn we in de kerk, maar ook overal, wat zijn we toch ontzettend makkelijk met de ernst van het sterven. De ernst van het sterven. Ik moest er vandaag nog zo aan denken, mijn schoondochter, die zorgt voor de collectebus van het brandwondengebeuren. U kent dat wel. En ze moest dan ook nog een vrouw eventjes benaderen of ze dat weer wilde doen. En meestal deed ze een kaartje in de bus en dan kwam dat wel goed. Maar dat ging nou niet. Ze belde even naar het huis waar ze woonde. Met haar man. En ze zegt tegen de man aan de andere kant van de lijn: wil uw vrouw weer helpen van het jaar? En weet je wat die man zei? Hij zegt: mevrouw, mijn vrouw leeft niet meer. Nou, dan krijg je toch een. Toch? Dat is toch zo? Dan benader je iemand in de veronderstelling dat hij leeft en hij is al gestorven. Zo weinig leven wij met de dood. Het zou eigenlijk zo moeten zijn, mensen, dat we verwonderd zijn dat we elkaar elke zondag nog zien. En al zo lang. Want we hadden er al lang niet meer moeten zijn, gezien ons bestaan van nature. Nee, wij keren het om. En we zeggen nee, doorgaan, voortgaan. En we gaan al verder van de Heere af. En daarom is het vandaag nodig, mensen, voordat het besluit er is, dat je met God verzoend wordt. Dat je dat nieuwe leven leert kennen. En dat je gered wordt. Zoals Jacob het heeft uitgesproken. Afgelopen zondagmorgen hebben we daarbij mogen stilstaan. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. En als dat gebeurd is, mensen, dan heb je alles. Dat zei hij ook tegen zijn broer. Dan heb je alles. En als je dat niet hebt, dan heb je niks. Ook al heb je miljoenen mensen om je heen met organen, heb je nog niks. Begrijpt u? Nou, daar heb je dus de huidige situatie. Daar heb ik u even bij bepaald. En dan de mogelijkheden bij het kindschap Gods. Daar heb ik u ook even bij bepaald. En nou, tenslotte wil ik u nog even zeggen dat als het nou wel gebeurt. Ik hoorde gisterenmiddag dus op die bejaardenmiddag dat er iemand geopereerd was. En zonder dat hij het wist, hadden ze inderdaad onderdelen van een ander in zijn lichaam gezet. Hij wist het niet. Zou dat dan betekenen dat je geen genade kunt krijgen of kennen of houden? Jawel. Dat kan wel. Je kunt, als je genade kent, dan kan er gebeuren wat wil, maar dat raak je nooit meer kwijt. Door wat ook. Als de Heer één keer, dat hebben we ook in de achterliggende zondagen met elkaar mogen overdenken, als je één keer begenadigd bent, dat ene offer toegepast hebt gekregen, dat haalt de Heer nooit meer terug. Dat is in één keer is dat genoeg om je leven te bepalen tot eer van Hem, hier ten dele, maar straks volmaakt. En mensen, dat leven. En dan zeg ik het als afsluiting. Dat leven, daar moeten we naar staan. Niet maar denken, nou ja, straks. Nee, dat moet vanavond. Ik hoop dat het nood wordt in ons bestaan. Nood, dat je het leven van Christus, het hele bestaan van Christus, mag gaan kennen als het enige offer. En dat is geen orgaandonatie natuurlijk. En toch kun je het ermee vergelijken. Want dan moet je heel je eigen bestaan kwijt. Gelukkig. En dat heb je nooit meer last van. En je krijgt er een nieuw bestaan voor in de plaats. Een bestaan van vrede en gerechtigheid en heiligheid en heerlijkheid van liefde. Van het wonder hier ten dele. En mensen, dat is toch wat dat je door de dood heen mag kijken. En dat je zegt, ja maar, als dat gebeurd is, dan zal ik hem eeuwig mogen loven en prijzen. Eeuwig groot maken. En Gods kind weet wat dat is. Want dat wordt hier geoefend. En als je het niet kent, zegt het je niks. Dan zeg je ja, ja, ja. En daarom mensen, het mocht toch in je leven werkelijkheid worden. Dat je in het bloed van Christus, en dan zitten we vlakbij de uitdrukkingen die we vanavond hebben gebezigd, maar dat je in het bloed van Christus, het enige offer, genade door en voor recht zou mogen gaan kennen. Goed, ik wil het hierbij laten en u de gelegenheid geven om erop in te gaan. Dus steek maar van wal. U had zojuist al geen vragen, maar ik ga ervan uit dat u het nu wel hebt. Zeg het maar.
Ja, ik wil nog wel wat vragen. U heeft het dan nu specifiek over de orgaandonatie, maar ik denk dan ook aan pacemaker en dat soort zaken. Technische hulpmiddelen om mensen toch, laat ik het zo zeggen, misschien toch wat een beter.
Ja, ja, ja. Ik herhaal even uw vraag, denk ik. Dan horen ze thuis ook wat er gevraagd is. Anders horen ze dat vaak niet. En dan horen ze wel mij weer antwoord geven. Maar dan, u vraagt dus, het ging vanavond specifiek over orgaandonatie. Maar allerlei medische hulp in het algemeen. En dan zeg ik eigenlijk, meneer Mertens, ik denk dat we met heel ons bestaan altijd vanuit die kern moeten, mogen en kunnen leven. God zorgt. Hij zorgt dat ik dit niet of wel enzovoort. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? En nou zeg ik niet daarmee dat een kind van God daar altijd even duidelijk in is. Nee. Een kind van God kan ook nog in zonde vallen enzovoort. Maar ik zeg direct, dan is toch, als het werkelijk leven mag, en dat mag van kracht tot kracht toch iedere keer blijken, dan weet hij toch, God helpt in nood. Daar moet het vandaan komen. In de grootste smarten. En dan denk ik toch dat, als dat meer zou gebeuren, had de wereld meer oog voor de kerk. Want wij gaan met heel de wereld mee. Door het ziekenhuis heen, alles heen. Waarom? Ja, ik vrees omdat we ver bij de werkelijkheid van genade vandaan leven. We hebben het er nog wel over, maar leeft het nou werkelijk? Is dat nou werkelijk het geval? Heb ik u daarmee begrepen en beantwoord?
Ja, ongeveer.
Ja, ongeveer. Ja, zeg het maar.
Ja, nou ja, goed. Je ziet het gewoon. Ik heb nu een zus die heeft ook ritmestoornissen en dat soort dingen. En daarom vraag ik het ook voor. Die heeft een pacemaker gekregen en zo'n kastje. En nou ja, die zie je gewoon, dat zie je er ook op. Nou, en
ja.
Dan zeg ik, dan is de. Ik zeg niet dat ze daarmee dus de dood opschuift, hè, maar ze heeft wel de kwaliteit van haar leven.
Ja, dat is beter. Ja. Ja. Ja, maar vul dat nou eens in naar wat ik gezegd heb vanavond. Ben je met zo'n pacemaker dan? U weet wat het is, hè? Dat is een apparaatje, dat planten ze in je borst. Daar gaan twee draadjes naar je hart. Twee metalen draadjes. En dan wordt... Als het hart stopt, dat registreert dat apparaatje, dan geeft hij een schokje. En dan, wat het hart zelf dan eigenlijk ook doet, en dan gaat het weer door. He, dus met...
In dit geval niet helemaal juist, maar in ieder geval wel
ongeveer. Wel ongeveer. In principe is dat de werking. Het wordt steeds meer geavanceerd natuurlijk vandaag de dag. Maar de kwaliteit van leven verbetert. Maar... Om het maar even duidelijk af te ronden. Kun je ermee sterven? Kun je ermee sterven? U begrijpt wat ik bedoel?
Ja?
Nou, kun je ermee sterven? Nee? Tenminste, als je geen genade kent. Ja, het is prachtig dat je dan hier nog even wat flinker bent. Maar. Hè, dus. Ja. Is dat dan. Ja, zegt u misschien. Maar is het dan niet goed dat je. Dat je de medische wetenschap inschakelt enzovoort. Nou, dat er hulp geboden wordt. Zoals dat ook in de tijd begonnen is. Dat is op zichzelf. Is dat natuurlijk een mooie zaak. Maar dan geldt nog. Zoekt eerst dat koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. Maar wij zijn zo blind voor die dingen. Dat wij durven gewoon door te gaan zonder dat. En als we dan in nood komen, ja, dan moet er even van alle kanten, en dan mag er ook nog wel gebeden worden enzovoort, als we er maar weer doorkomen enzovoort. Maar dat heeft niks met geloof te maken. Kijk, die negen Melaatsen, die werden allemaal gereinigd. En ze zagen het ook en ze werden rein verklaard. En ze gingen niet terug. Ze hebben nooit meer aan Jezus gedacht, om het maar zo te zeggen. Niet op de goede manier in ieder geval. Kijk, één ding is nodig. Zeggen we dan. Ja, maar dominee, er zijn toch een hoop gevallen waarin je... Ja, en dan kunnen we het allemaal opnoemen, mensen. Er zijn een hoop gevallen. Het moet je zelf maar betreffen. En daar zeg ik niet... Nee, want iets wat je niet kent, daar kun je moeilijk over praten. Want je kent het gewoon nog niet. Maar je moet maar zo'n kind hebben. Of je moet maar zo'n vader hebben. Of... Waar je van houdt, waar je aan verbonden bent. Ik weet nog dat mijn vader antwoordde op de opmerking van mij dat ik in mijn eerste gemeente bevestigd mocht worden. En toen zegt hij gelijk tegen me, hij zegt, jongen, dat maak ik niet meer mee. Ik zei, ah man, je kunt wel 100 worden. En ik hoopte dat eigenlijk ook. Maar hij had gelijk, met een jaar was hij weg. En toen was ik nog niet bevestigd. Kijk, maar dat is niet van doorslaggevende aard dat ik dat wil, of dat hij dat zelf zou willen. Nee, wat doet God? met zijn volk. Dat is van doorslaggevende aard. En nou geeft de Heere goedertierenlijk aan de een dit, aan de ander dat. Opdat we terug zouden keren tot hem. Genade zouden mogen ontvangen. Gered zouden worden. Want mensen, als je vrede met God hebt, dan ben je gered hoor. Dan kan het niet meer verkeerd gaan. Hoewel dat vaak wordt gedacht. Beleefd. Maar dat gebeurt niet. Nee. Dan zegt Jacob op een bepaald moment. Omdat de Heer me geholpen heeft tegen Laban. Daarom anders had je me leeg weggestuurd. En nou komt niet. De Heer zorgt. En dat is een heerlijke ontdekking. Telkens weer. En trouwens. Al zou Gods kind. Straks horen. Voor jou niet. Dan zegt hij nog niet van wat doet u nou. Nee. Daar gaat hij. Dat heeft hij hier geleerd. Dat hij geen rechten heeft. Dan enkel om eeuwig om te komen. Maar dat gebeurt niet. Want hier heeft hij iedere keer meegemaakt. God die helpt in nood. Iedere keer. Tot verwondering. Tot verheerlijking. En straks gebeurt het ook. Hoewel hij soms denkt. Zal het wel waar zijn. Enzovoort. Meneer Mertens, ik ben er even wat op ingegaan. Moet er nog meer gevraagd worden? Nee? En door anderen? Ja? Van Dam?
Ik wijs de wereld af, als ik u begrijp. Of hoe, want ik hoor u dingen zeggen, denk ik, dat wil ik wel eens wat meer over. U zegt, ik wijs de wereld op maakt de winst uit, maar ik zie dat toch echt anders.
Oh, die maakt geen winst?
Nou,
ik ben een keer aan mijn hart geopereerd, hè? Ja. Ik weet wat het heeft gekost. Nou, daar schrik je van, hoor. Maar goed, dat kon allemaal gelukkig, hoor. Dus dat was geen punt. Nee, kijk, die medische wereld, wij moeten wel beseffen, is het product van, laat ik het zo uitdrukken, geen God, geen meester. Dus ik baas. De wetenschap. Dat is de wetenschap. Die rekent niet met God. Dus alles wat daaruit voortkomt, heeft eigenlijk dat karakter. Zonder God.
Dat is wel een generalisatie wat ik
doe. Jawel, maar
dat geldt voor iedere specialist?
Nou, dat geldt vrijwel voor iedere specialist. Vrijwel.
Ik denk toch dat er zullen ongetwijfeld ook specialisten zijn die uit de vrezen kunnen.
Ja.
Nemen.
Ja. Ja, die zullen er zijn.
Hun werk doen.
Ja, maar die hebben.
Ze leren dat niet.
Nee, maar ik denk dat die wel moeite hebben met de geest van de wetenschap, die dus per definitie niet rekent met God. Ja. De wetenschap in het algemeen. Rekent niet met God. Waarom niet? Daar kun je niks mee. Dat is niet manipuleerbaar. Dat kun je niet bewijzen bijvoorbeeld. Of enzovoort.
Maar ik heb wel eens gehoord van een specialist die dat aangesproken heeft. Die ging eerst in verbed voordat hij ging opereren.
Ja. Maar die vind je haast nergens hoor. Dus dat is. Dat is. Maar goed, het is mooi dat het zo is hoor. Dat is zeker. Maar. Ik denk, als wij meer de Heere kenden door genade, dan waren er veel minder ziekenhuizen. En zeker niet met wat er vandaag allemaal gebeurt.
Maar, kijk, de middelen, u slikt medicijnen.
Ja.
Als ik de lijn van vanavond doortrek.
Ja. Ja, nou wat? Nou zeg het maar. Ja. Dan gaat de spuit weg. Ja, ja. Ja, maar zo is het.
Het is meer dan de medicijnen.
Ja. Nou, ik denk dat je moet incalculeren. Als je genade kent, dan weet God ervan ja of nee. En als de Heere er niet vanaf weet, deugt het niet. Dan doe je het zelf. Mm-hmm. En als de Heere er wel vanaf weet, dan kan het. Dan kan het.
Maar zou het dan ook. U houdt van uw kleinkind.
Ja.
Dat heb ik vanavond gehoord.
Ja.
U blijkt een kleinkind een nierprobleem te hebben.
Ja.
En u hebt goede nieren.
Ja, ik ben al te oud, maar goed, ik begrijp wat je bedoelt.
Snap je?
Ja, heel goed. Ja, dat heb ik ook voorgesteld vanavond. Maar ik denk toch dat wij dan naar elkaar toe... dat wij dan toch duidelijk moeten zijn... hoe komt het dat dat kindje een verkeerde nier heeft... of een niet goed werkende enzovoort? Zonde. En genade. En is dat dan de weg tot genade bijvoorbeeld? Dat je dat... Ik bedoel, dat moet wel duidelijk allemaal spelen. En dan moet ik eerlijk zeggen, mensen. Ik heb al heel wat mensen naar het ziekenhuis begeleid. Natuurlijk. En uit het ziekenhuis begeleid. En ja, het is maar zelden geweest dat ik hoorde dat de hemel er vanaf wist. Maar zelden. Of dat ze achteraf mochten merken hoe de Heere ze heeft gedragen bijvoorbeeld. Dat gebeurt niet zoveel hoor. We doen het zelf. Want we hebben pijn of we hebben enzovoort. En ik snap dat wel, want ik ben ook geneigd om zo te doen. Maar het is niet de weg van Christus. De weg van Christus is hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Voor de menigvuldige verlossing. Ik denk even aan een versje wat me zeer dierbaar is. Psalm 86 vers 7. Want zijn goedheid, hoogst gerezen, heeft hij dikwijls mij bewezen. En mijn ziel, hoezeer bedrukt, hoor eens, uit de diepst van het graf gerukt. En dan zal dat geestelijk bedoeld worden. Maar dat is dan wel elke keer onmogelijk om eruit te komen, uit de dood. Dat moet hij doen. Dat weet Gods kind heel goed. Maar hij doet het wel. En als het nodig is dat ik zonder spuit en zonder... Dan kan het ook. Als de Heere me dat duidelijk... Als het goed is, weet de hemel daarvan. En trouwens, ik denk even aan... want het werd even nu naar het persoonlijke vlak gespeeld. En dat geeft niet. Dat is goed. Maar die hartritmestoornis, u weet ook wel, denk ik... Daar is een medische remedie tegen. Dat ze leggen je hart stil... En dan geven ze je een schok. En dan is het vaak even over. Het is ook vaak niet blijvend. Maar even over. Nou, dat doe ik niet. Waarom niet? Stel voor dat je er niet uitkomt. Door die schok. Dan heb je het zelf gedaan. En dat gevaar, dat wil ik niet lopen. Ze hebben me dat al verschillende keren aangeboden. Meneer, we geven even. Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Waarom niet? Nou ja, en dan gaf ik dat aan. Nou, ze snapten er niks van. Maar goed, dat geeft niet. Als de Heere het eerste en het laatste woord maar heeft, daar gaat het om. En wat er dan gebeurt, ja, met eerbied gesproken, dat heeft hij bepaald. En dat is goed. Hoe het ook gaat. En hoe het ook mocht tegenlopen, maar het gaat met Gods daden... Meestal door de onmogelijkheid heen. Dan moet u wel op rekenen. Maar dat geeft niks. Je komt erdoor. Uiteindelijk moet je toch een keer hier het lichaam des doods en der zonde gelukkig verliezen. Een keer kwijt. En nog meer?
Mag ik daar nog wat?
Ja, Mertens.
Ja. Mijn vrouw heeft in 2013 heeft een open hartoperatie gehad. Ze heeft een nieuwe hartklep gekregen. En een paar omleidingen. Dan wordt dat vaak ook stilgelegd.
Ja.
Voordat ze naar die operatie toe ging, u begrijpt best dat dan de mens toch wel erg gespannen is.
Ja.
Mijn vrouw die mocht van de Heer mocht ze horen. Ik heb je in een bijdrage aangekomen. Oké, dat is dat heel duidelijk bekend. En dat was zo. De Heer heeft er naartoe laten leven. Ze mochten doorkomen. Dat was de roep van de Heer.
Ja. Ja. Ja, dat zeg ik. Als het maar bij hem vandaan komt. Dan zorgt hij voor het woord te krijgen. Maar ook de weg. Dan brengt hij je ook in het ziekenhuis. Maar dan weet hij ervan. Begrijp ik u zo goed?
Ja, ja.
En dan ben je blij, want ja, ik heb dat ook meegemaakt, die hartoperatie. Ik wist trouwens niet dat mijn hart stilgelegd werd. Dat hoorde ik later pas. Want ik weet niet, met de gedachten die ik net heb geventileerd, of ik het dan wel gedaan had. Maar goed, dat was gebeurd. En ik heb in het ziekenhuis zo'n ontzettende goede tijd gehad. Dat, ja, dat zou ik voor geen geld hebben willen missen. En anders, dan wil ik er niet heen, bij wijze van spreken. Laat staan zijn. Dus als de Heer daarvan weet en je omringt. Ja, mensen, dan is het. Is je ziel een gewaterde hof, hoor.
Maar dan uit het graf gelukt.
Ja, uit het graf gelukt.
Maar u zegt net, wij mogen u niet reanimeren.
Nee. Nee.
Als het nou eens wel weten.
Ja, dat ligt dan voor degene die het doen. Dat ligt niet voor mij natuurlijk dan meer, want. En ik heb net gezegd, dat houdt genade niet tegen. Maar ik denk als mensen dat niet weten, dat je dat niet wilt, ja, dan doen ze het misschien wel.
Ja, maar
met het.
Misschien al zouden we weten dat u niet wilt.
En toch doen, bedoel je. Ja, nou, dat ligt dan bijvoorbeeld voor jou. Ja, dat ligt voor jou. En dan heb ik meegemaakt, mensen, dat mensen gereanimeerd werden. Het waren op slot waren het kastplantjes. Je kon er geen gesprek meer mee hebben, geen geheugen, niks meer was er.
Maar dat weet je niet van tevoren, hè?
Nee, maar dat gevaar loop je wel heel daar. Nee, maar stel nou voor dat je het gedaan hebt tegen de wil van degene die het betrof in. En je gaat dat dan meemaken. Dan zeg je, oh jongen, wat heb ik gedaan? Toch?
Ja, maar dat weet je niet van tevoren.
Nee, maar goed. Ja. Hij wilde het toch niet? Hij wilde het niet bijvoorbeeld. En je doet het toch.
Ja.
En dan is die. Ja, mijn vrouw zegt het is tijd. Maar haar horloge loopt niet goed. Dus. Dat loopt altijd veel te hard. Nee, maar er stak nog iemand de vinger op, geloof ik. Ja?
Als je, u kent dat leven.
Ja.
Als je dat leven niet kent.
Ja.
Zou je dan niet alles aan doen om dan, als het dan nog mag helpen, dan heb je toch nog meer tijd. Ja. Je kan de genadetijd niet verlengen.
Ja.
Als ze u hebben over dat kastplantje.
Ja.
Het leven van dat kastplantje, was dat even goed bepaald op die tijd? Of was het dan toch voor die reanimatie afgeschreven?
Ja.
Wat?
Nou, wat u naar voren brengt, hè, dat heb ik vanavond genoemd ook. Hè. Stel, je kent geen genade, dan zou je de genadetijd verlengen kunnen bijvoorbeeld. En dat argument wordt gebruikt. En dat kan middelijkerwijs blijkbaar wel, want dat gebeurt ook wel. Maar of dat nou de juiste weg is.
Is het dan ook nog genadetijd van God?
Nou, precies. Ja, precies, inderdaad. Ik vraag het maar.
Ik ben niet voor die orgaandonatie, maar ik kan wel begrijpen dat als iemand dat leven niet kent,
ja.
Dat hij er alles aan ja. Doet.
Ja. Ja.
En u is het dan, menselijkerwijs, toch een makkelijker besluit. Omdat je zegt, ja, ik ken dat leven wel, dus als het afgelopen is, ja, dan moet dat, dan is dat zo.
Ja, ja.
Maar ik ben er huiverig voor om.
Maar zo makkelijk ligt het altijd niet, hoor.
Ik ken het helemaal niet.
Nee.
Ja,
ja, ja.
Menselijkerwijs zo lang mogelijk genade hebben.
Ja.
Hopende, want ik kan het zelf ook niet maken. Hopende dat niet.
Ja. Nou, ik wil direct zeggen, het houdt je niet ten diepste van de genade, omdat je het gedaan hebt bijvoorbeeld, houdt het je niet van de genade af. Dat kan even goed. Maar, dat is omdat God dan genadig is. Hij geeft het je dan nog. Maar eigenlijk de weg zonder dat is meer verheerlijkend dan met. Want je gebruikt dingen waar je, nou ja, wat ik vanavond al zei, daar liggen heel gevoelige dingen bij besloten. En dat is niet zo, rond het sterven van een mens bijvoorbeeld. Dat is moeilijk hoor. Dat moet je kind maar zijn. Dat ze op dat orgaan liggen te wachten.
Heel, ja.
Ja, dat doe je toch niet? Ja, maar als jouw kind nou moet sterven bijvoorbeeld. En dat ze zeggen, nou geef ons die organen maar. Ben je daar gelukkig mee? Oh, nou daar heb je het. Dus dat is allemaal heel ontzettend moeilijk. En dan ga je rondom iets wat eigenlijk in liefde zou moeten gebeuren, ga je eigen belang stellen. Nou, dat is ontzettend hoor. Maar ik denk, en dat is het enige antwoord, heden. Heden. Joh, je moet vanavond naar huis toe. Wie zegt dat je thuis komt? En zo, nou. En ja, we rekenen er wel op. Want als ik morgenochtend hoor dat je de laatste adem. Jongen, ik heb me gisteravond nog gezien, zeggen we dan. Dus dat kan eigenlijk. Ja, dat kan wel. En het gebeurt ook een keer. En nou moet je heden. En dan denk ik, och. Kijk, dat zijn argumenten die houden wel steek voor ons als werkverbond mensen. Maar als genadeverbond houdt het geen steek. Want heden, als de Heer me vanavond straks oproept, dan hoop ik, mag ik het eens zo zeggen, dan hoop ik zak erbij, jongen. Want ja, dat is toch de beste gang. Dat is toch de beste gang, dat ik een keer thuis kom. Echt thuis kom. He, mensen. Want dat is toch de zaak waar het op aankomt. He. Dat je de Heere eeuwig mag groot maken. Kijk, ik weet ook wel. Dat zijn geestelijke uitdrukkingen. En ja. Dat klinkt allemaal wat verheven en zweverig enzovoort. Maar Gods volk beleeft het wel zo. Dat als ze hem toch eens een keer mogen bedoelen. Dan zijn ze zo gelukkig. Ja, je zou zeggen, ja, hebben ze dan. Nee, die hebben geen eigen belang meer. Die hebben maar één belang, dat hij aan zijn eer komt. En dat is het mooiste. En dat gaat straks gebeuren als ik er niet meer ben. Voorgoed niet meer. Dan ben ik er. Kijk, en dat is beter dat je dat vanavond krijgt dan vannacht. Om het maar zo te zeggen. Kijk, die redenering moeten we eigenlijk meer. Snap je? Wie nog meer een vraag? Of opmerking mag ook hoor. Ja. Nou, ik heb gezegd hoe het komt, dus nou ja, dan. Nee. Maar goed, als het dat inderdaad zo is dat u het niet meer durft, dan moeten we toch maar gaan stoppen, denk ik ook. En dan gaan we eindigen, denk ik, met elkaar. En. Dan wil ik u vragen om een versje op te geven, als dat werkelijk dan het geval is. Wie geeft er een versje op? Net als vorig jaar, hoorden we uit de notulen. Wie geeft er een versje op? Nou, het is wel stil hoor. Het is wel stil. Hoe? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ja, dat is goed. 25 vers 6, organist. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Nou, kijk eens wat een prachtig antwoord we krijgen. Leren hoe hij wandelen moet. Hè? En dat is nou maar de zaak. Mensen, ja. Goed, 25, het zesde vers. Wilt u trouwens, ouderling, met ons eindigen? Ja? Goed. Ja, oké. Okay. Mensen, hartelijk dank voor wat we vanavond hebben mogen meemaken met elkander. Zowel in het gedeelte voor de pauze als na de pauze. En willen we nu met elkander de Heere dank zeggen. Heere, dat moest vanzelf gaan. En dat doet het niet. Want als u het niet geeft, dan zijn we niet eens dankbaar. Laat staan dat we dankbaarheid uitspreken of laten blijken. Dat kunnen we niet. En dat doen we ook niet. Want op zijn minst hebben we er iets voor gedaan of van verdiend. Maar Heere, rechte dankbaarheid, dat is een wonder. Want dat roemt tegen een welverdiend oordeel. En dat weet dat uit ons geen vrucht is, maar wel uit Christus. Och Heere, dat we die zaken die iedere keer in de dienst weer naar voren mogen en moeten komen, dat we die persoonlijk mochten toegepast en uitgewerkt krijgen. Heere, daar maken we het ook niet naar. Maar het is toch niet voor niets dat u in de stilte der eeuwigheid bepaald hebt dat er toch een volk zal zijn dat het zal doen. Dat is dankbaar, om Christus wil. In hem en door hem. En daadwerkelijk dankbaarheid tot uw eer. In een liefdedienst die niet verdriet. En mocht dat nou toch zo zijn, Heere, dat het ook in ons midden meer zou mogen blijken. Gedenk ons dan, Heere, met de weldaden van deze avond. Mag het nog wat betekenen in het midden van de gemeente of bij de luisteraars thuis. Gedenk ons als we van hier gaan. Bewaar ons voor het kwaad, voor rampen en leed. Bewaar ons voor onszelf. Schenk ons, Heere, dat we dat hart moeten verliezen en kunnen verliezen, omdat er een nieuw hart voor in de plaats mag gekend worden in Christus. Gedenk ons dan, Heere, ook naar de zondag toe weer. Doe er ons naar uitzien en gebied uw zegen in het gebeuren van die diensten in het midden van de gemeente. Laat uw koninkrijk ermee mogen blijken. En dat is toch tot eer van uw naam en ook tot heil van zielen. Gedenk ons zo in alles uit genade. Amen. Ik wens u wel thuis.